Je kunt intern kun je elkaar helemaal wijs maken. Als je die wijsheid niet naar buiten draagt, niet oefent in een school of in een wijk of in een whatever, dan heb je daar relatief niks aan.
Verantwoordelijkheid op zichzelf is ook altijd wel een begrip wat iets heeft van uitstaan naar een ander. Je kunt niet alleen op jezelf verantwoordelijk zijn.
Welkom. Je luistert nu naar de 5e aflevering van de Vrijmetselaars podcast. In deze podcast interview ik elke aflevering een vrijmetselaar om samen met jou, de luisteraar, antwoorden te vinden op vragen over de vrijmetselarij. Op deze manier hoop ik een helder beeld te scheppen wat de vrijmetselarij nu werkelijk is en wat deze niet is. In deze aflevering zijn Jan en Hans de gast. Samen gaan we het onder andere hebben over wat het betekent om vrijmetselaar met of vrijmetselaar zonder voorschoot te zijn. Welkom Jan en Hans.
Dank je.
Dank. Om te beginnen, ik begin bij jou Jan. Zou jij iets over jezelf kunnen vertellen in het algemeen?
Ik ben Belg, geboren in de Congo in 1952. Daar ben ik in 1960 weg moeten gaan. Toen ben ik even terug geweest bij opa en oma in Capelle bij Antwerpen. En van daaruit zijn we naar het schone Nederland gekomen. Eerst in Pijnacker, toen in Oosterhout, in verschillende plekken gewoond in Nederland. En een paar jaar ook in de bos gewoond. Ik ben getrouwd geweest en ik heb 3 zonen.
En hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
Toen was ik een jaar of 8, 9.
Oké. Okay.
Ja, 8 denk ik, ja.
Ja. Ja, ja. En al die tijd in Nederland blijven wonen, geen uitstapjes meer gemaakt richting het buitenland of... Toch wel.
Tuurlijk wel. Ja. Ja. Ik heb ook nog een paar jaar gewoond in Engeland. Dat is van 96 tot 99 geweest. En ik heb voor een groot bedrijf uit het zuiden des lands, Philips, heb ik verschillende keren in India rondgereisd. Ja. Ik heb veel bij grote bedrijven gewerkt, dus ik heb in heel veel verschillende landen. Maar dat is meer bezocht, niet gewoond.
Ja, ja, ja. Een wereldburger, dus.
Ja, absoluut. Ja, ja. Zo voel ik me graag. Ja.
Oh, wat goed. Ja. Leuk, leuk. Ja. Hans, kan jij iets over jezelf vertellen?
Dat kan ik zeker. Het is wel grappig, om wereldburger. Ja, ik ben wel misschien wel wereldburger, maar ik ben nooit echt ver van mijn plek geweest. Dus ik ben in Brabant geboren, in Os. In 1951. En ja, wel steeds in het Brabantse gebleven. Ik ben ethicus geworden. Ik heb ethiek gestudeerd. Daarna ben ik de verpleging ingegaan om bij alle ethische vragen die zich in de gezondheidszorg voordoen, om daar een praktijk bij te zoeken en te kijken wat die abstracte begrippen betekenen. En vervolgens ben ik ook wel in de ethiek blijven hangen en in de verpleging blijven hangen. Dus ik heb kwaliteitsmedewerker in het academisch ziekenhuis in Utrecht gewerkt. En daarna ben ik docent geworden, eerst in de Hogeschool van Utrecht. Ja, beroepsverdiepend filosofische aspecten van verpleging en verzorging. Ook op het gebied van innovatie het een en het ander gedaan. Vervolgens ben ik in Leiden universitair docent medische ethiek geweest tot 2014. Ja, vanaf die tijd als ZZP'er nog door, ook op dat gebied bezig en actief. Ja. Nog steeds, met name in de gehandicaptenzorg. Maar als het over België gaat, zal ik maar zeggen... Ik kom volgende week ga ik weer naar Vlaanderen toe om daar met mensen uit het netwerk palliatieve zorg in gesprek te gaan en hen te gaan trainen om ingewikkelde gesprekken over keuzes die en beslissingen die genomen worden om die hen te bereiden om die gesprekken ook te voeren.
Daar gaan we het over de ethiek gaan we het zeker nog hebben. We beginnen even bij Jan, want we zijn natuurlijk niet voor niks hier bij de Vrijmetselaars podcast. En een van deze twee heren is vrijmetselaar en dat is in dit geval Jan. Jan, kan jij kort uitleggen hoe je bij de vrijmetselarij bent gekomen?
Ik kwam toen net terug uit Engeland. Dus dat moet in 1999, 2000 zijn geweest. En ik had behoefte om weer aansluiting te vinden bij een netwerk in Nederland. En ik had toen de tijd een vriend van me, Henk. En met Henk heb ik heel vaak en diepzinnige gesprekken gehad. En Henk had op een gegeven moment... Henk vrijmetselaar geworden. Hij zei niet waar hij zich bij aangesloten had. Hij vertelde er eigenlijk beroerd weinig van. Maar ik was wel erg geïntrigeerd. En toen ben ik via Henk dus in contact gekomen met 5 andere vrijmetselaars in Eindhoven. Ik vond die gesprekken uiterst boeiend. Alhoewel ik me nog herinner dat een van die vrijmetselaars zei: we snappen niet wat je bij ons komt doen, want je weet er niks van. Maar die vijf gesprekken op zich vond ik heel boeiend en inspirerend. En toen ben ik dus in het proces verder meegegaan. En in Eindhoven ingewijd in 2001.
Dus het was eigenlijk, je had een gesprek met een kennis of een vriend. Ja. En je dacht van, oké, met hem, hij is echt de persoon om dit soort diepzinnige gesprekken te voeren.
Dus die vriend sprak me aan. En de manier waarop hij in het leven stond. Ja, hè, ja. En zijn manier van redeneren. Hij had toevallig ook scheikunde gestudeerd. En we hadden samen ook wel eens andere gemeenschappelijke hobby's.
Ja.
Maar ik vond de manier waarop hij in het leven stond, dat sprak me voldoende aan om er eens wat verder in te duiken. Ja, correct.
Ja. Ah, leuk. Hans, jij gaf al aan, de ethiek is jouw afdeling. Kan je vertellen hoe je juist bij de ethiek gekomen bent?
Hoe ben ik bij de ethiek terechtgekomen? Nou, ik had in mijn jeugd het misschien onzalig idee of zalig idee, toen nog, om priester te worden. Dus ik ben theologie gaan studeren. En toen had ik al vrij snel zoiets van, pastoraal, dat is niks voor mij. Ik was veel meer geïnteresseerd in de vraag van, wat moet je doen om een goed mens te zijn? Wat is goed handelen? Toen heb ik ook gekozen om binnen de theologie wel dat door te zetten. De moraaltheologie in. En daarbij had ik ook zoiets van, ik wil er een praktijk bij hebben. Dus ik wil geconcentreerd gaan kijken naar. Dus als bijvak heb ik ziekenhuiswetenschappen gedaan in Utrecht. En toen had ik zoiets van, oké, zaken worden me wel wat duidelijker, maar ik wil toch nog wat meer die praktijk in. Toen ben ik in Os, in het ziekenhuis, een serviceopleiding gaan doen. Dus op mijn 26e. Dat is vrij laat. Ik mocht ook net tussen alle jonge blommen, want ja goed, je begint dan met een groep van 15 vrouwen van 17 jaar en 7 maanden. En ik zit dan als 26-jarige. Maar ik mocht alleen maar komen. Was ook aangegeven als er ook nog een andere man bij zou komen. En die was er ook. Er waren met 3 jongens toen ook.
Dus je mocht daar niet als enige man?
Zeker niet. Nee, en ik mocht ook niet. Dat was ook wel een grappige conditie in dat ziekenhuis in de tijd. Ik mocht komen, maar ik mocht de rector van het ziekenhuis, die ook godsdienstlessen gaf aan de verpleegkundigen, mocht ik niet in de rede vallen. Dat was ook zo'n ding wat er toen nog eigenlijk bij speelde. Ja. Waarbij ik toch wel duidelijk ook zin had om dat wel te doen. Ja. Dus dat heb ik gezegd van, ja goed, daar kun je niet van me vragen. Ik kom wel, maar ja, ik moet toch wel gewoon open over dingen kunnen spreken en zo. Maar ze waren al een beetje bang. Op basis van mijn voorgeschiedenis en kennis van de ethiek, dat ik toch wel lastige vragen ging stellen en zo. Dus dat, goed.
Ja, dat zagen ze niet als een meerwaarde, maar dat zagen ze meer als
Nee. Nou, en dat is met de ethiek nog regelmatig het geval. Dat denk ik ook wel, dat dat ook wel past in de coronatijd binnen mijn werk, nu nog als adviseur binnen de gehandicaptenzorg. Toch ook wel in het begin met name ook kwesties gehad waarbij je steeds vast moest stellen van, ja, ik moet hier nu wat in de richting van die raad van bestuur gaan opmerken met betrekking tot de uitwerkingen van het beleid in de praktijk. Dat ik zeg van, ja, dat geeft dus morele dilemma's. En die morele dilemma's moet je wel terugspelen. En dan zit je eigenlijk ook in de sfeer van, ja, wat is de rol van de filosoof of van de ethicus? Dan kom je op een Socratisch begrip toch ook uit. Horsel aan de ene kant wordt Socrates genoemd. En aan de andere kant ook wel vroedvrouw. Dus het bovenhalen van ideeën die er al in de mens zitten is de ene kant, maar hij kan ook steken en prikken. Ja. En dat, ja, dat maak je dan toch ook mee. Maar dat was toen ook in ieder geval wel duidelijk. Je wordt meteen gewezen op een rol van de ethiek die niet altijd even als even vriendelijk of meelevend wordt ervaren. Of als even sympathiek, terwijl ik wel denk van, ja, het moet wel gebeuren.
Ja, want dat is, als je aan ethiek denkt, dan de overgrote noemer, dan denk je dat is, hè? Dat is vriendelijkheid, dat is
nou ja, wel
evenwichtigheid.
Ja, wel zoeken naar, maar het gaat er dan wel ook over dat je met name toch probeert te kijken, ja, welke betekenis bepaalde waarden en normen in de praktijk hebben. En dat je dan met name toch vragen gaat stellen bij de coherentie van waarden en normen bij die praktijk. Past dit wel? Past dit handel of dat gedrag wel bij datgene wat je uitdraagt? En ja, Dat is toch niet altijd het geval. Dus dan zit je daar toch wel met het punt van, hé, wat moet ik daarmee? Dan moet ik er op een of andere manier het gesprek over aangaan. Dat, ja. Dat, ja.
En dan ga ik even een klein stapje terug. Want ja, jullie kennen elkaar dus al best wel lang. Ja. Hoe lang kennen jullie elkaar? En ook ben ik benieuwd, hoe hebben jullie elkaar leren kennen? En...
Oké. Dus ik ben in Engelen komen wonen in... ik moet even rekenen hoor, dat is 2017 geweest. En toen woonde ik inderdaad daar kort. En het viel mij op, ik woonde dan in die nieuwe wijken van Engelen. In een van die kastelen. En dat is allemaal heel luxe en mooi en alles wat je wilt. Maar het viel me ook op dat het wat geïsoleerd was. Nou, een beetje plat gezegd, je voelde de eenzaamheid op je afkomen. En toen dacht ik, goh, daar ga ik eens over schrijven. Dus toen ben ik allerlei artikeltjes gaan schrijven in het wijkblad. En ik trok dat wat verder en ik zei van, als ik hier nou nog 10 jaar later hier nog steeds woon, zou ik dat willen? Word ik dan verzorgd? En heb ik daar techniek bij nodig? Dus ik was geïnteresseerd, vanwege mijn Philips-achtergrond, was ik geïnteresseerd of technologie zou kunnen helpen met het langer zelfstandig wonen. En ik vroeg mij dus af, hoe is langer zelfstandig wonen in Engeland? Nou, daar heb ik artikel over geschreven. En dat werd langzaam bekend in Engeland. En daar... ben ik op het idee gekomen om ook eens met senioren te gaan praten die al in Engelen wonen. En Hans was voorzitter van de seniorenraad. Was en is. En dus toen zijn we met elkaar in gesprek gekomen op dat punt. Onze gesprekken, Hans is mijn tegendenker, zoals hij zelf graag zegt. Dus nou, dat heb ik af en toe nodig. En die gesprekken waren altijd heel erg prettig en plezierig. En wij konden graag over allerlei filosofieën praten. Dus op een gegeven moment heb ik ook gezegd, Hans, kom dat eens vertellen in de loge. Mm-hmm. Het korte antwoord is, we kennen elkaar een jaar of 5, 6. En we kennen elkaar op verschillende manieren.
Voordat die vraag kwam, Hans, dat je of je in de loge wat mocht vertellen, wist je al dat Jan bij een vrijmetselaarsloge zat? Of?
Op een gegeven moment heeft Jan dat verteld. En ik denk eigenlijk dat je het bent gaan vertellen op het moment dat je me uit wilde gaan nodigen. In die sfeer zat het denk ik wel. En daarvoor... Ja, Jan zegt tegendenken, maar in ieder geval meedenken en zo. Jan is ook iemand die heeft grootse beelden ook wel van hoe de werkelijkheid eruit zou kunnen zien. En ik ben wat meer, ja, toch kijkend van, hey, hoe kun je mensen meekrijgen in dat soort processen? Dus dat de kwaliteit van een idee toch ongelooflijk afhankelijk is ook van de ontvankelijkheid van een luisterend publiek voor die ideeën. Dus dat zit ook in de sfeer van het tegendenken, het spreken, kijken naar en hoe krijg je mensen mee.
Eens, hè? Tegendenken klinkt een beetje dat je het niet met elkaar eens bent. Maar dat is niet wat ik wil zeggen. Het is veel meer dat je elkaar aanvult. Dat doet me dan heel vaak denken aan ook de comparities in de vrijmetselarij. Dat je gewoon vanuit je eigen visie aanvult op wat de ander zegt. En dat hebben Hans en ik eigenlijk ook heel sterk. En ja, ik heb dat nooit zo gezegd. We kennen elkaar 3, 4 jaar en ik had geen enkele behoefte om te zeggen, hey, ik ben vrijmetselaar. Maar je merkte wel dat zijn manier van redeneren en zijn manier van doen en de mijne, dat best heel mooi op elkaar aansloot. Ja. En daardoor ben ik op het idee gekomen om te zeggen, Hans, laten we dat ook eens wat explicieter maken. Wij in de loge zijn best geïnteresseerd in dit soort meningen. Dus kom dat een keer vertellen. Zo is het een beetje gegaan.
Ja, dat ging met name ook over proces wat we wel deelden ook. Om te kijken of we in Engelen wat van de grond konden krijgen. Met betrekking tot zaken als welzijn. Gezonde omgeving creëren. Jan is een fanatiek denker ook over positieve gezondheid. Ik vond Jans enthousiasme heel goed. Maar dat is ook meteen zijn zwakte. In een aantal van dat soort kijken naar van, ja, hoe krijg je mensen mee en hoe verhoudt zich dat tot bestaande praktijken, bestaande verbanden, et cetera. Maar vanuit die gezamenlijkheid hadden we wel zoiets van, het is toch interessant om ook eens te kijken vanuit die verschillende perspectieven. Ook bij de vrijmetselarij, het is te hebben over, wat betekent nou met elkaar iets van de grond krijgen? Hoe vertaal je ook verantwoordelijkheid, de behoefte om ook jezelf te verbeteren? Het ken je zelf, zeg maar, ook wel wat bij jullie toch in de vrijmetselarij een belangrijk element is. Hoe verbind je dat ook aan processen om steun te zijn en ook ideeën van broederschap in meer algemene zin, om dat heel praktisch vorm te geven. Ja, zo'n proces waarbij je toch vanuit verschillende hoeken, invalshoeken, perspectieven kijkt naar het opbouwen van iets wat sociaal belangrijk is voor zo'n dorp, ook naar de toekomst toe, ja. Ja, dat stelt er ook weer vergelijkbare vragen. Dus dat was ook de reden om gewoon ook bij jullie in de loge langs te komen en daar ook een verhaal te houden en te kijken van hoe je dan ook over zaken kunt denken. En ik dan wat meer vanuit een filosofisch perspectief kijken van in welke mate sluit dat dan aan, ja of nee. En dat is, ja, dat is ook het gesprek zeker, wat we dan hebben.
Zeker, zo hebben we het zeker gedaan. En dat kwam, dat wist Hans niet. Maar we hadden ook een keer gepraat met de abt van de abdij van Berne. En ook dat is weer zo'n groep waarvan ik zeg, als groep paters ben je intern met elkaar aan het praten over hoe je met jezelf kunt omgaan en hoe je tegen de wereld aan kunt kijken. Maar van de abdij weet ik dat ook zij naar buiten treden en activiteiten in de maatschappij doen. Ja. En dus dat thema, gewoon intern bezig zijn en met elkaar in gesprek raken over wat willen we, maar dat dan ook daadwerkelijk uitdragen, dat is inderdaad het thema dat we samen ook in de wijk Engelen hebben uitgezocht.
Ja, 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 ja. En heeft dat gesprek in de loge, heeft dat nog tot een bepaalde verandering gebracht? Of is er iets waarvan je zegt van nou, dit is een gevolg geweest van dat...
Zo zwaar is het denk ik niet hoor. Okay. Nee. Het was eerder wat ik denk wel gezien te hebben, zowel bij Hans als bij sommige broeders in de loge. Zoiets van aha, een soort aha-erlevenis van ja, het is ook echt zo. Het is niet alleen theorie met voorschot en zonder voorschot. Het is echt zo. Ja. Hè? En dat was dan, als je wilt, de exercitie. En dat gewoon zien, dat ervaren. En even, by the way, dat gaat niet alleen over hele moeilijke onderwerpen zoals waar we het nu over hebben. Het kan ook op veel kleinere schaal. Gaat het dan bijvoorbeeld... Ik ben ook lid geweest van een AA-tafel. Hè? Daar heb ik ook gesprekken gehad over hoe ga je nou met verslaving om en hoe kun je elkaar daarbij helpen. En ook daar viel mij op dat er een geweldige parallel is tussen hun manier om elkaar te steunen of met elkaar in gesprek te zijn. En de manier waarop wij dat in de loge doen, daar zijn best parallellen te trekken. En tot mijn niet geringe verbazing, als ik dat thema met Hans bespreek, hadden we ook weer een klik. En dan zagen we ook dat je daar op dezelfde manier over dacht. En ja, dat is iedere keer toch weer verwonderlijk en leuk. En daardoor denk ik met Hans soms ook hele diepe gesprekken te hebben die ik met een willekeurig persoon veel minder zou hebben. Ja.
Want je stipte het net ook al even aan, dat vrijmetselaar met en vrijmetselaar zonder voorschoot.
Ja.
Zou je Hans dan kunnen betitelen als vrijmetselaar zonder voorschoot? Of ga ik daar hier iets te ver?
Nou, laten we het Hans vragen.
Ja, precies. Hans, mogen we dat zeggen?
Ik heb geen idee waar jullie het over hebben. Ja. Maar wat ik wel interessant vind, zeg maar ook wel, als ik kijk naar de vrijmetselarij, wat ik interessant vind sowieso, is dat er bewegingen aan elkaar gekoppeld worden. Of aan de ene kant zeg maar een beweging waarbij je bezig bent om toch gewoon jezelf te ontwikkelen. Waarbij je je af kunt vragen, ja goed, wat dat dan is. Maar waarbij je tegelijkertijd ook vast moet stellen dat er ook altijd een beweging is die dus een beroep doet op sociale verbanden en ook op iets als praktijken. Dat is ook een soort noodzakelijkheid, denk ik ook wel. En dat geldt, denk ik, sowieso in heel veel omgevingen waarbij mensen heel bewust en zonder, ja, dat denk ik, dat hoort bij jullie ook wel, maar zonder al te dogmatisch te zijn, zeg maar, kijken van hoe je in een levendige praktijk een vorm kunt geven aan verantwoordelijkheid. Daar kom je dan ook wel vergelijkbare processen tegen, denk ik ook wel. En voor de rest denk ik ook wel, kijk, ik heb een katholieke achtergrond. Ik ben ook nog actief in de kerk in Engelen. En als ik dan denk van ja, hoe zit dat nou eigenlijk met geloofsovertuigingen, dat soort zaken allemaal. Ik ben niet zo met God bezig, denk ik ook eigenlijk helemaal niet. In de zin van, hoe verhoudt zich dat dan ook tot de eerste principes of wat soort zaken dan ook. In de vrijmetselarij heb ik het over de grote bouwheer, heb ik begrepen. Ja, als ik me dat zo voorstel, dan denk ik van, daar zit een soort, als het beeld van een architect, ik heb daar geen voorstelling van. He, dus de manier waarop je het voorstelt, daar zitten allemaal varianten in. Ik denk ook dat er daar tussen levensbeschouwingen, dat er varianten in zitten, maar dat je eigenlijk altijd wel op een of andere manier terugvallen op een paar essentiële kenmerken, denk ik. Dat is dat vormgeven van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid op zichzelf is ook altijd wel een begrip wat iets heeft van uitstaan naar een ander. Je kunt niet alleen op jezelf verantwoordelijk zijn. Ik kan alleen maar verantwoordelijk zijn als ik ook antwoorden geef aan een ander die een appel op mij doet. Dus er zit altijd al iets van praktijk in en van kijken hoe je met elkaar iets opbouwt. Met ook bepaalde idealen, denk ik ook wel. Ja, als het dan gaat ook over een ideaal als broederschap en zo, wat bij jullie erg sterk naar voren komt, dan weet ik ook niet precies hoe ik daarover moet denken. Dan denk ik, dat is wel een streven, denk ik ook wel. Maar het is volgens mij, blijft het ook alleen maar een streven. Of er iets van realiteit mogelijk is, dat weet ik niet, denk ik ook wel. Dus je doet pogingen in die richting. En ik denk dat als je heel sec kijkt naar wat er in de loge gebeurt, in de vrijmetselarij gebeurt, dat dat ongeveer vergelijkbare processen zijn, denk ik ook. Mensen die
maar Hans, als ik, het dan, als ik het een beetje praktisch probeer te maken, hè? Als jij dan die gesprekken die we gehad hebben in de loge, als je die een klein beetje terugfilmt, heb je dan het beeld dat je dat soort gesprekken ook gehad zou kunnen hebben met mensen in het seminarie of mensen in de kerk bij jullie in Engeland?
Deels. In Engeland. Deels. Dus dat, maar dat is ook een kwestie, ook, kijk ook wel eens als ik, maar dat vind ik wel iets sowieso wel een ingewikkeld is, als je naar een bepaalde vorm van diepgang of van abstractie toe gaat, is het moeilijk om die gesprekken echt, zeg maar, ook goed te organiseren of te hebben. Nou, deed zich wel voor, zo grappig. Zit hier in een bos, in een straat, een aantal huizen verder, woont iemand met wie ik in een praathuis heb gezeten hier in een bos. Dat was erg grappig. Er was een club mensen die elkaar eens in de 6 weken ontmoeten we elkaar. En dan hadden we een bepaald thema. En dat ging ook diepte in. Dus het is ook de vraag van, ja, in welke mate organiseer je? Je hebt een vorm van organisatie nodig, denk ik ook wel. Ik merk gewoon in mijn praktijk wel, als ethicus, dat ik het wel tegenkom op een beroepsmatige wijze. Maar dan zit het met name ook in de verkenning gekoppeld ook aan hele concrete praktische casuïstiek. Daar ga je de diepte in aan de hand van een casus. Maar dan heb ik het... Dan blijft het daarbij. Hè? Dan blijft het in die beleving van zo'n situatie blijft het zitten dat je daar probeert om diepgang te vinden en te kijken hoe je daar als mens zoveel mogelijk jezelf kunt zijn. Maar dat is een ander type gesprek dan weer dan ik dan bij jullie in de loge meemaakte. Snap je? Dus dan zit je...
Ook, wat is het verschil dan precies?
Als ik rond een hele concrete casus zit, dan zal ik het niet hebben over achterliggende begrippen heel vaak. Het is heel grappig, ik heb het heel vaak niet over waarde of welke betekenis een waarde dan precies in die praktijk moet krijgen. Nee, ik ga op zoek naar situaties waarvan mensen zeggen, als ik dit zo doe, wordt dat een betere situatie voor iemand, dus moeten we dat doen. Dan zit je op een heel concreet niveau, zit je over ingewikkelde vraagstukken te denken, maar je probeert dat gesprek zo eenvoudig mogelijk te houden bij de concrete beleving. En dat is iets anders dan een invulling komen zoals je dat in de filosofie of in de ethiek wel hebt, zo van, wat betekent nou rechtvaardigheid? En dat is een type gesprek wat ik me bij jullie wel voor kan stellen.
Ja, ja, ja.
Of wat is verantwoordelijkheid? Dat is een type gesprek wat ik me bij jullie wel weer voor kan stellen, snap je? En dat,
maar ook daar bij dat soort gesprekken, als je dan eenmaal over verantwoordelijkheid praat, en je hebt dat uitgeknobbeld als groep, dan zeg jij ook dat je, whatever je uitgeknobbeld hebt, dat je dat dan in de praktijk zou moeten toepassen, anders heeft het weinig betekenis.
Dat sowieso, dat geldt voor mij sowieso. Dat is, ja, dat ontleen ik aan een oude uitspraak van Wittgenstein, die eigenlijk aangeeft, en gaat met name bij hem gaat het over taal, en dat je allerlei taalnormen kunt hebben, en dat je met betrekking tot syntaxische grammatica allemaal grammaticale en syntactische regels kunt hebben voor het uiten van taal, maar dat de praktijk bepalend is van het taalgebruik over die normen en waarden. Dus dat ik alleen maar, uiteindelijk kan ik maar alleen in een praktijk zicht krijgen op de betekenis van waarden en normen.
En dat is dan de parallel die ik zie tussen een vrijmetselaarsgroep en een groep in Berne. Je kunt intern kun je elkaar helemaal wijs maken, maar als je die wijsheid niet naar buiten draagt, niet oefent in een school of in een wijk of in een whatever, dan heb je daar relatief niks aan. Nee. En dat denken, dus terugkomend op jouw vraag, dat denken, dat vind ik, dat noemen wij graag vrijmetselaarsdenken, waarvan ik zeg best. Maar er zijn talrijke andere groepen waar dat ook toegepast wordt. Ja. En dat herken ik in Hans.
Maar maar dan zit je echt op oude tradities binnen de filosofie, denk ik ook wel. Dus wij hebben van filosofie veel te veel een theoretisch vak gemaakt in de klassieke betekenis van theorie beschouwend. Met afstand ook, en dat is al een probleem, ja, waarvan ik eigenlijk zoiets heb, dat kom je bij Plato eigenlijk al tegen. Plato zijn neus stoten, zoals wij in Engeland onze neus stoten op politieke dimensies. Plato zijn neus stoten met betrekking tot de beroep wat de tiran van Syracuse op hem gedaan had, met betrekking tot de inrichting van de staat. En daar dus de mist in ging. En dat Plato vervolgens zeg maar een soort beweging heeft gemaakt, zeker ook als je kijkt naar het lot van Socrates in Athene zelf. Je moet als filosoof wel naar de werkelijkheid kijken, maar je moet geen vuile voeten maken. En daar zit een probleem in de filosofie, vind ik ook. Als je dan verder in die filosofische traditie verder wel kijkt, bij Aristoteles, maar vervolgens ook bij de Stoa bijvoorbeeld, dan zie je wel dat filosofie ook een praktijk wil zijn. Dat filosofie ook gewoon geoefend moet worden in dagelijkse praktijken die, als je bij die derde eeuwse Griekse filosofen ook kijkt, ook echt oefening vragen, ook praktijk vragen, ook vragen dat je in de stad, in de samenleving ook actief bent en bezig bent en daar ook die ideeën omzet in praktische, ja, in praktische dingen, denk ik ook wel. Gewoon in manieren van wonen met elkaar en leven.
Is het dan een beetje ver gezocht om te zeggen, de vrijmetselarij zou een soort praktische filosofieschool kunnen zijn?
Ja, dat kun je zo zeggen.
Zo zie jij dat. Ja,
ja, als ik daarnaar kijk, denk ik ook wel. Het roept bij mij ook inderdaad ook beelden op. Maar dan zou ik dan verder moeten kijken van de Stoa. Nou, de Stoa is gewoon genoemd naar een zuilengang in Athene, waar men om de zoveel tijd bij elkaar kwam om met elkaar te spreken, dan weer uit elkaar ging, maar vervolgens ook wel weer leerde hoe men dan in het leven ook door moest gaan. En dat ook door praktische oefeningen probeerde te realiseren. Dus in die zin, het jezelf kennen is één ding, denk ik ook, maar dan heeft die klassieke filosofie, die heeft ook iets dergelijks ook van dat je moet oefenen. De zorg voor jezelf, ja, prachtig woord, epimelegeia heautou in het Grieks. Ik zeg het niet helemaal goed, maar oké, de zorg voor zichzelf moet je praktisch oefenen. En dat moet zich verbinden aan het denken.
Ja, een beetje platter gezegd misschien, maar praten alleen helpt niet. Je moet ook wat doen.
Ja, ja, waarbij, ja, deels Jan, want het is ook zo, denk ik ook wel, dat praten ook wel doen is, daar waar het politiek wordt. Dus als het gaat ook over het opbouwen van de samenleving, posities innemen ten opzichte van elkaar, over wat er moet gebeuren in die samenleving, en daar ook op een of andere manier je toe verhouden, en daar je best voor doen, dus mensen mee proberen te nemen in dat proces, dat is ook iets doen. He, dus het spreken op die manier, het openbaar spreken helpt ook.
Mag ik dan eens mijn interpretatie van ethiek er naast leggen? Is dat als jij ziet dat er iets fout gaat, is het je plicht om daar iets van te zeggen? Of ga ik dan te ver?
Ja, dan ga je in zekere zin te ver. Dat vind ik een vrij traditionele opvatting van ethiek, denk ik ook wel. In de zin dat je in de ethiek, zoals ik die begrijp, veel meer bezig bent om met mensen in gesprek te gaan, om na te gaan of zij zichzelf houden aan hun eigen normen en waarden. Dat is van een andere orde. En daar zit wel iets spannends in, ook met betrekking tot kijken naar de vrijmetselarij bijvoorbeeld, waarbij je zegt van ieder, ik vind de vrijmetselaar vind ik in die zin modern, maar modern in de term van Frederik de Grote van Pruisen, zal ik maar zeggen.
Niet supermodern. Nee.
Nee, dus niet, maar wel in die zin modern dat het inderdaad aansluit bij de vroege verlichting en ook met een vorm van denken dat ieder op zijn eigen manier zalig moet worden. Jeder zal nach seiner Fasson selig werden. Nou, dat is typisch zo'n uitspraak waarvan ik denk dat past heel goed bij de vrijmetselarij. En dan zit je wel met het punt, hoe moet ik me dan verhouden tot situaties waarin je absoluut ervan overtuigd bent dat het niet goed is? Kan ik dan oordelen of niet? Of moet ik dan dat individuele voorrang geven? Maar ik denk wel ja, dat een oordeel wel gewenst is, maar dat het met name geen oordeel van buitenaf mag zijn, maar een oordeel mag zijn wat iemand zelf velt over het eigen handelen vanuit het onderzoek van de eigen normen en waarden die iemand heeft. Dus en dat vind ik ook, in die zin zit je ook heel dicht zeg maar, bij de Kantiaanse filosofie, denk ik ook, en de Kantiaanse ethiek, dat je op een redelijke manier moet kijken naar Ja, daar zit ook nog weer iets spannends in, hoor. Dat vind ik wel opvallend. Mag ik even...
Ja, tuurlijk.
Even aanvullend zijn. Ik vind het echt zo grappig. Bij de vrijmetselarij, zeg maar, mannen vormen groepen. Je hebt tegenwoordig ook groepen van vrouwen. En daar doet zich in de ethiek ook wel een probleem voor, wat ik ook wel terug zou willen spiegelen naar jullie toe. In de zin dat als je zegt ook van de ethiek, de vorming van de ethiek, de vorming van de moraal bij iemand zelf. Daar is mooi onderzoek ook naar gedaan. Maar dat mannen en jongens een hele andere morele ontwikkeling doormaken dan vrouwen. En dat mannen met name een ontwikkeling doormaken die heel erg sterk gericht is op het onderscheiden van abstracte normen en die toepassen op praktijken. Dus dan krijg je een soort beweging dat je op een redelijke manier nadenkt en probeert na te denken en ook kijkt naar en kijkt van, hey, passen die normen wel op dat gedrag? Als het niet past, oké, dan heb ik dus een moreel probleem. Terwijl als het gaat ook over de ontwikkeling van een meer vrouwelijke moraal, die is meer tactiel, die is meer op het niveau van emotie. En kom je ook tot andere type oordelen. Dan gaat het niet zozeer over het geïsoleerde oordeel over een aparte handeling, maar gaat het veel meer over de vraag, hoe verhoud ik mij tot die ander? En hoe kan ik zorgen dat ik die ander meeneem in een proces en dat die ander, dat de band overeind blijft en dat het proces zelf ook, wat wij als mensen met elkaar doormaken, zinvol en goed zal zijn. Dus dan kom je tot hele verschillende oordelen.
Daar wil ik graag even op doorbouwen, want nu is een van de gedachtegangen is dat in elk mens zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten aanwezig zijn. En dan zie ik de vrijmetselarij, zie ik dan oefenen, om het zo maar te zeggen, om van de mannelijke kant richting de vrouwelijke kant te bewegen of daar in ieder geval een balans in te vinden. Zoals wij dat zeggen, van hoofd naar hart bewegen. Ik hoor jou iets soortgelijks zeggen, denk ik. Hè?
Ja, ik weet het niet helemaal.
Ik toets even.
Dat snap ik ook wel. Dat begrijp ik, mannelijk en vrouwelijk, dat snap ik, begrijp ik ook wel, denk ik ook wel. Dus in die zin denk ik dat ook wel zo is. Dat het ook steeds met vragen te maken heeft. Wat is dat dan mannelijk? Wat is dat dan vrouwelijk? Er zit wel iets in met betrekking tot socialisatie. En daar zit wel een verschil in, denk ik ook wel. Dus dat vrouwen op zichzelf toch in hun opvoeding en in de manier waarop ze aangesproken worden, op een andere manier dingen meemaken dan mannen dat doen. Dus daar zit wel een soort verschil in met betrekking tot, ja, ik denk niet een verschil waarvan je zegt van als mens zijn wij verschillend, maar wel door de geschiedenissen die we meemaken en de processen van socialisatie en de rollen. Dat schuift natuurlijk op in de moderne tijd, denk ik ook wel. Dus als je kijkt en je echt nadenkt, denk ik ook over, feministische inzichten, et cetera. En dan zie je van de ene kant ook wel dat je zegt van, ja, we moeten als mensen als het ware die verschillen ook wel onderkennen aan de ene kant. En tegelijkertijd ook niet verabsoluteren. Dus ik zou bijna zeggen, terugkijkend op het verschil wat jij maakt, je kunt een soort dualisme in onszelf onderscheiden. En je moet het niet te ontologisch maken. Het is meer, het is niet essentieel, zal ik maar zeggen.
Het vervloeit. Ja, maar ik denk dan, wat wij graag zeggen is dat we in de loge oefenen met dit soort begrippen. En dat je in gesprek met elkaar probeert te ontdekken welke dimensies zitten daar allemaal in. En als je dat dan wilt toepassen, dan zou je dat buiten de groep kunnen doen. Dat kun je natuurlijk ook in de groep doen. Zo probeer ik alles een beetje aan elkaar te rijgen, zeg ik maar even. Hè?
Ja, dat snap ik. Dat je dat probeert. Ik weet niet of dat allemaal zo kan.
Ik zoek jouw gedachten daarin.
Ik zit met name met het punt van, ik bedoel van, als je kijkt naar de geschiedenis van de filosofie kijk, ook van de westerse ethiek kijk, denk ik ook. Op weg hier naartoe hadden we het al even over, dat de westerse ethiek en westerse filosofie alweer heel anders is dan de oosterse, om wat te noemen. Dat er ook andere ervaringen in zitten en zo. En andere, ik zou bijna andere kwalificaties van mens zijn en van wat in mens zijn belangrijk is. Dus ik denk dat daar wel iets zit. En ik denk wel dat in het westerse denken een soort dominantie zit van een analytische manier van kijken en van benaderen, die eigenlijk fundamenteel afstand neemt van het synthetische, zeg maar, wat veel meer te maken heeft met het beklemtonen van emoties.
En nu kom ik ook op mijn hobbypaard. Hè? Als je dan naar de historie kijkt en je kijkt naar de ontwikkeling waar we nu middenin zitten, dan zou je kunnen zeggen dat westerse denken misschien op zijn eind loopt. En dat we wat meer gemengde vormen zouden moeten zoeken.
Ik weet het niet.
Ik weet het ook niet, maar dat zou een trend kunnen zijn die voorzichtig aan het opduiken is.
Ja, dat is ook zo. Waarbij die laatste gedachte dat het een trend is die op zou kunnen duiken, die typisch een Westerse gedachte is. Ja, want die wijst er ergens naartoe en die zet ook weer lineair zaken uit. Hè? Terwijl dat Oosterse denken veel meer een mythisch denken is, wat op een veel meer cyclisch ook is. Dus daar zitten wel verschillen.
Ja, maar jullie hadden het net al even over het in de praktijk brengen. Het kan niet alleen maar binnen de loge bestaan. Dat is natuurlijk in de vrijmetselarij ook. Hè. Doe u kennen in het Westen. Jan, heb je daar voorbeelden van hoe dat voor jou werkt?
Ja, zeker. En dan hou ik er toch van om het eerst maar een beetje simpel te doen. En dan bedoel ik wat mij echt verbaasd heeft, oprecht verbaasd heeft, is dat effect van de AA-tafel. Ik ben een jaar of 5 geleden gestopt met drinken. En toen ging je naar zo'n tafel om elkaar te sterken in dat idee. En dan zit je jong en oud, man en vrouw, hoog opgeleid en laag opgeleid. Je zit allemaal bij elkaar aan zo'n tafel. En zo'n avond loopt volgens een vast protocol. En dus je hebt een klein stukje dat je voorleest. Dat zijn de zogenaamde 12 stappen. En dan ga je over die 12 stappen met elkaar praten. En nou weet ik het niet meer uit mijn hoofd, maar stap 2 of 3 gaat over God. En in zo'n AA-tafel wordt er bijna standaard geantwoord, God, daar heb ik niks mee. Maar de mensen hier rond de tafel, dat vormt de groep die mij helpen. Ik denk, goed, dat is interessant. En als je dat God nou vervangt door openbaarmeester des heelals, en je zegt, daar heb ik niks mee, maar het is wel de groep waar we met elkaar... Nou, dan denk ik, ja jongens, dat loopt volstrekt parallel. Wat je dan kunt doen en wat ik gedaan heb in zo'n AA-tafel, zonder te zeggen dat ik vrijmetselaar was. Maar ik heb wel de ideeën die ik in de vrijmetselarij op heb gedaan, proberen in te brengen in zo'n gesprek. En dat werkt gewoon. Nee, dat gaat heel makkelijk en dat kun je 1-op-1 doen. En daar heb ik niemand bij nodig en dat gaat helemaal goed. Dat zijn de eenvoudigere dingen. Nu meer recentelijk... Zijn we aan het experimenteren met zogenaamde special interest groepen. En daar zie je iets soortgelijks.
Dus binnen de loge.
Binnen de loge. Ja. Binnen de loge hebben we een... we noemen het letterlijk special interest groepen. En daar zitten we gewoon als vrijmetselaars bij elkaar. En dan gaan we praten over een onderwerp dat we interessant vinden. En gezien onze ervaring, Hans, dacht ik van ja... Dat kunnen we gerust doen. En ik heb een hoop slimme broeders. En daar kom ik best wel uit. Maar laat ik daar nou eens in die groep ook mensen pakken die op een soortgelijke manier denken, maar niet vrijmetselaar zijn. En feitelijk zit ik nu in zo'n groep. En de helft is vrijmetselaar en de andere helft is niet vrijmetselaar. En dat gaat wonderlijk goed.
Ja.
En zonder het te zeggen, handel je allemaal in rechte verhouding. Je probeert zo eerlijk mogelijk te zijn. Je bent allemaal zoekend. Je bent allemaal aan het compareren. Dus je hoeft niet de stempel erop te leggen. Je doet het gewoon. En dat mechanisme, ik vind dat heel wonderlijk. Dus je kunt het ook als groepjes doen. En als je nou nog wat verder fantaseert. En dan ga ik waarschijnlijk te ver. Maar wij zeggen binnen de vrijmetselarij dat we wereldontspannend bezig willen zijn. Nou, dat is heel ambitieus, dat is heel mooi. Als dat echt zo is, dan denk ik, dan moet je als organisatie moet je ook eens gaan kijken of je dit soort mechanismes bij wereldomspannende problemen zou kunnen toepassen. Denk dan maar aan corona of aan energiecrisis of wat dan ook. Dan denk ik dat de uitdaging aan de vrijmetselarij is, beste broeders, hoe denken jullie dit soort thema's aan te kunnen pakken? Denk eens mee. En ga nou niet als vrijmetselarij alleen denken dat je het alleen kunt. Maar doe het met soortgelijke groepen. Maar dat is misschien nog wat ver.
Ja, nee, maar het heeft een soort ambitie in zich,
ja,
inderdaad.
Ja, en ja. Dat zou in principe moeten kunnen, denk ik. En in het verleden hebben we dat soort ambities eigenlijk ook gehad. En hebben we ook op sommige fronten ook daadwerkelijk iets kunnen doen.
Dus eigenlijk wat je aangeeft, ook met die groep waar je nu in zit, dus die special interest groep, daar dus mensen van binnen en buiten. Hoe zijn dan die mensen buiten de vrijmetselarij gekomen dan?
Oh nee, dat zijn mensen die ik dus benaderd heb. Dus ik heb, uh, Ik heb die mensen gevraagd. Dat gebeurt via andere broeders. Hè? Gedeeltelijk is dat toeval. Nou, daar kan ik wel een voorbeeldje aan geven. Dus in die special interest groep hebben we het inderdaad ook over positieve gezondheid en de toekomst enzovoort. Ik heb vroeger bij Philips heb ik daar ook over gedacht. En toen heb ik gewerkt met de Universiteit van Delft. En daar heb ik gewerkt met een hoogleraar in industrial design, Prabhu. Prabhu zit ook in ons groepje. Oh ja. Prabhu is hoogleraar, werktuigbouw, industrial design, geen vrijmetselaar. Maar zijn manier van redeneren en onze manier van redeneren klikt heel mooi. Hij past echt in dat groepje. En dat vind ik wonderlijk.
Want ik ga hem er toch nog een keer ingooien. Dat past toch weer een beetje in het vrijmetselaar met en vrijmetselaar zonder
absoluut, voorschoot. Absoluut. Dus ik ben er ook heilig van overtuigd. En zeker uit dit soort ontmoetingen zie ik bevestiging dat echt zo is. Hè? Dus voor mij is de vrijmetselarij een groep mensen die dat expliciet maakt en daarover praat. Maar ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen zijn die eigenlijk hetzelfde doen onder een ander labeltje. En Hans is voor mij het levend bewijs daarvan.
Ja. Nou, wat jij vertelt doet me ook wel aan andere dingen denken. Ik zit dan toch te denken ook aan, aan een beetje initiatieven rond de burgerfora. Dat is wel thematisch geordend, denk ik ook wel. Maar je ziet dezelfde type beweging. He, dus dat je mensen toch probeert om rond bepaalde maatschappelijke vraagstukken bij elkaar te krijgen. En dwars door alles heen te zorgen dat je zo'n burgerforum dan tot uitspraken ook brengt over wat er in zo'n rond zo'n maatschappelijk vraagstuk gedaan zou moeten worden.
Als ik daar mag op aanvullen, dat is iets wat we beide kennen. Is in ons dorp hebben we een dominee, Marloes Meijer. En Marloes Meijer is een initiatief gestart, een vrouw van 42, is een initiatief gestart van een goed gesprek hebben. Dat was niet anders dan bij elkaar komen, met elkaar kennis maken. En in die groep met elkaar praten over thema's. En op een gegeven moment hebben we daar het boek gepakt, Zinvol Bezig Zijn. En dan gingen we een hoofdstukje lezen uit dat boek. En dan gingen we met elkaar bespreken. Wat mij betreft is dat een loge, hoor. Sterker nog, ik heb een paar van mijn broeders gevraagd om eens mee te doen in die gesprekken. En ja, die parallel is echt heel opvallend groot.
Want het is wel heel mooi dat je dat noemt, want je hebt eerst die AA-groep, wat eigenlijk ook al een soort
gespreksgroep is.
Parallele loge is.
Ja, ja.
En dit ook. Dus eigenlijk zijn er veel meer groepen die op dat niveau met elkaar opereren,
ja,
maar die niet die stempel hebben van, oh, wij zijn vrijmetselarij of wij horen.
Ja, dus zeg ik, ik zeg dan twee dingen, denk ik. Wij zijn een van die groepen, dat is mooi. En vanuit die groepen kun je andere groepen helpen. Ik zeg ook, wees maar bescheiden, want wat wij doen, dat gebeurt op hele andere plekken ook.
Ja, ja.
Dus een zekere vorm van bescheidenheid is misschien wel op zijn plaats.
Het lijkt mij sowieso wel een goede zaak, Jan, denk ik ook wel. In de zin van, waar het me aan doet denken is, zeker, jij zit ook met de vraag van, moet ik dan bekendmaken vanuit de vrijmetselarij dat ik een initiatief doe of niet? Dat vind ik een interessante vraag, zeg maar ook wel. Doet mij denken aan een discussie die ik in de tijd met studenten in Nijmegen hadden we over het werk van Proudhon, Franse filosoof. Die een mooi boek geschreven heeft over de filosofie van de armoede, waar Marx op reageerde, dat hij toen schetterde van, je moet het hebben over de armoede van de filosofie. Dus dat was wel op zich wel heel mooi. Maar die idee was dat de achtergrond van dat werk van Proudhon, die zich zuiver als een filosoof dus manifesteerde, dat hij wel heel duidelijk ook wel, zeg maar, godsdienstig geïnspireerd was. Maar dat hij dat op geen enkele manier in zijn werk door wilde laten klinken, om daar niet een valse toon in mee te krijgen. Dus dat dat het soms heel verstandig is om niets te zeggen over je motieven, maar wel gewoon in die praktijk ook gewoon dingen te doen en dingen ook door te zetten. En als je dan dat vanuit die motivatie, vanuit de levensbeschouwelijk of wat een soort achtergrond nodig hebt om dat initiatief dan verder te bekrachtigen, dat het alleen maar zwakker maakt.
Ik herken dat absoluut. Hè. Dat is een andere parallel. Is dat op het moment dat je zegt dat je vrijmetselaar bent, kan dat allerlei vooroordelen oproepen. En dan verlies je eigenlijk de kracht van wat je wilt bereiken. Hè. Dus als vrijmetselaar willen we heel graag verbinden. Maar als je door domweg het woord te gebruiken een soort breuk inbrengt, ongewild, dan bereik je niet wat je wilt bereiken.
Ja.
En dat effect is er zeker ook, ja.
Ja, want dat gevaar schuilt er altijd natuurlijk, omdat vrijmetselarij, nou, we hadden het net al in het voorgesprekje over, daar zit veel onbekendheid in, onwetendheid bij niet-vrijmetselaars. Wat niet altijd in positieve zin is.
Dus ja, dat is correct. Er zitten een soort vooroordelen. Trouwens bij de AA ook. En bij priesters ook. En bij homofielen ook.
Inherent aan welke groep dan ook. Jazeker.
Dus die vooroordelen, dat heb je altijd wel een beetje. Daar moeten we denk ik geen last van hebben. Maar je moet je wel realiseren dat dat effect, of dat het gebruik van termen, mensen kan afstoten, terwijl je dat niet bedoelt te bereiken.
Ja, want Hans, had jij dat ook voordat je ook maar bij de vrijmetselarij en in de loge van Jan je verhaal hield? Had jij ook bepaalde oordelen, vooroordelen of gedachtes? Nee.
Nee, niet. Ik had daar niet zo gedachtes bij. Ik dacht van, ach, ik vind het wel interessant. Dacht ik, ja, dat had ik wel zoiets bij. Er zit dan wel iets van geheimzinnigheid omheen. Dan denk ik van, ach, prima, eens een keer mee te gaan en zo. Denk ik ook. Ik had daar verder geen gedachten bij.
Nee. Maar mag ik daar een klein beetje op doorborduren, Hans? Ik denk dat je, als je elkaar kent, zoals wij, hè, wij kennen elkaar, dus een persoonlijke band helpt heel erg.
Tuurlijk.
Ja. Ja.
Ja, anders heb je alleen maar, zeg maar, ook een beeld van buitenaf. En dan, dan denk je ook van, ja, goh. Maar dat geldt voor andere clubs ook.
Ja. Nee, maar dat betekent weer voor ons dat wij best ook mogen laten zien en op juiste momenten bespreekbaar kunnen maken dat je vrijmetselaar bent. En dat zijn vaak intuïtieve, emotionele processen. Maar mij bevalt dat prima,
ja,
om dat af en toe te doen.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, nee, zeker als de hele loge de winst uithaalt door een mooie gast uit te nodigen natuurlijk. Dat is, was het voor jou, Hans, toen je die avond achter de rug had, had je nog het gevoel van, dit is iets wat ik mis of wat ik me ook bij aan zou willen sluiten? Of zeg, dit heeft voor mij eigenlijk geen meerwaarde, want...
Nou, ik vond het interessant om gewoon zo'n bijeenkomst van jullie mee te maken. Je krijgt dan toch weer wat beter beeld en zo. En voor de rest, ja, zit je toch te kijken van, ja, dan moet je je ergens toe bekennen op een manier waarvan ik denk van, heeft dat voor mij nog meer zin of waarde?
Ja.
Nou ja, dat moet ik op dit moment vaststellen dat dat niet zo is. Denk ik ook wel. Terwijl ik die gesprekken op zichzelf wel boeiend vind. Snap je dus? Maar ja, goed, dan heb ik ook zoiets van, ik doe het op mijn manier. Dan denk ik ook weer op mijn eigen manier bezig om wel met vergelijkbare zaken bezig te zijn. Ja. Maar goed, dat kan dus via verschillende sporen. En dat vind ik dan wel weer aardig binnen de vrijmetselarij. Dat je zegt van, oké, je moet niet dogmatiseren. Dus je moet het niet tot een absoluut pad verheffen. Maar dat geldt voor al die paden die er mogelijk zijn. Dus anders kun je eigenlijk ook niet erkennen ook dat er verschillende wegen zijn die niet naar Rome leiden, zal ik maar zeggen, maar wel naar meer beter naar omgaan Engelen. Met je werkelijkheid of zo. Met hoe je in de werkelijkheid zit en wat je leven voor je betekent. Dus ik denk van, dat vind ik heel fundamenteel, dat soort vormen van tolerantie, die zijn buitengewoon belangrijk en wezenlijk, denk ik ook wel. En het geeft ook wel aan. Nou, ik denk ook altijd dat er sprake is van een soort armoede en een soort angst op het moment dat het dogmatisch gaat worden, denk ik ook. Hè. Maar dat geldt eigenlijk voor elke vorm van levensbeschouwing, denk ik ook. En wat ik straks ook zei, voor mij is ongelooflijk bepalend ook, wat betekent iets in praktijken zelf? Dus hoe krijgt het daar dan betekenis? Daar zit wat mee.
Ik wil nog één ander punt nog even aankaarten. Voor mij, en ik ben ook katholiek, niet meer praktiserend. Dat doe jij wel. Ergens heb ik daar een diep respect voor. Aan de andere kant zie je kerk in het algemeen zie je echt wegkwijnen, zal ik maar zeggen. Zou je niet de vrijmetselarij kunnen zien als een modernere vorm van een soortgelijke beweging?
Dat weet ik niet. Dat vind ik lastig om dat te beoordelen. Omdat je met name, denk ik ook, daar zit er wel een fundamenteel verschil. Denk ik ook. Ik heb van de week of vorige week toevallig bezig geweest met de ethiek van Dietrich Bonhoeffer. De Duitse dominee die zich erg verzette tegen nationaal socialisme. En daar ook dat met zijn leven heeft moeten bekopen in 43, 44 denk ik. Ja. Maar goed, oké, binnen die ethiek zie je wel heel duidelijk een benadering ook wel. Dat je zegt van ja goed, wat is het springende punt ergens? En wat is het springende punt toch met betrekking tot een kennis hebben dan, ja, wat bij jullie de grote architect, de opperbouwmeester is. Nou, is bij ons, zal ik maar zeggen, de vraag waar is God dan of zo? Nou, dan moet je toch zeggen dat binnen het christendom, zo bekijk ik dat, is de enige manier waarop ik hem kan kennen, is via Christus. En dan, via die Christusfiguur, is denk ik een heel bepalend element. Dan kun je nog alle kanten uit met de interpretatie daarvan. En voor mij is de dominante interpretatie, zeg maar, wat hij heeft, de Jood, Jezus van Nazareth, in zijn leven gedaan, zeg maar, ook wat betekenisvol is als verwijzend naar. Dat is voor mij dan het bepalende. Ik denk dat daar een verschil zit. He, dus dat de invulling van dat godsbesef, wat voor mij een heel wank is, als jij vraagt, geloof jij in God? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb wel zoiets dat er een soort verwijzing in zit in die figuur. Die vind ik belangrijk.
Ja, en wat ik dan bedoel met moderner, is voor ons is die opperbouwmeester des Heils, mag ook Mohammed zijn. En dat is wat breder. Dat is niet alleen maar Christus, om het dan zo te zeggen.
Nee, snap ik.
En daarom durf ik dat iets moderner te noemen.
Ja, ik bedoel van, ja, maar dat klopt denk ik ook wel. Het grote punt is van hoe dogmatisch ben je in die ideeën, snap je? Dat vind ik het spannendste punt. Dus op het moment dat, kijk, daar zit al iets ingewikkelds in de stellingnamen die ik heb. Als ik zeg, Jezus Christus, Christus is een toekenning, zeg maar ook de gezalfde, vanuit een gelovig perspectief. Ik zeg, daar moet ik eigenlijk al aan voorbij kijken. Ik moet naar die Jood Jezus kijken, om naar iets te hebben van. En dan heb ik ook wel zoiets bij, dan kunnen dan ook andere figuren zijn, die ook, zeg maar op een of andere manier, een beeld geven van iets wat groter is dan wij zelf, laat ik het zomaar zeggen. Dus daar zit ik dan wel in, denk ik ook wel. Ik denk wel dat hoe je er ook over denkt en kijkt, denk ik ook wel. Iedere vorm van levensbeschouwing stelt een vraag, houdt het bij mij op of is er iets groter dan ikzelf? En dan denk ik van ja, en wat zegt dat dan over onze onderlinge verhoudingen? En daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk, denk ik. En de vrijmetselarij, denk ik, dat is wel een verschil, denk ik ook wel. Dus kijk, die gelovige overtuigingen, die hebben allemaal wel een bepaalde voorkeur voor bepaalde wegen. En dat kan ook op verschillende manieren zijn. Vrijmetselarij is wat dat betreft opener, denk ik ook, ten aanzien van die invulling. Dat mag je moderner noemen. Ja, goh, maakt me niet zoveel uit. En voor mij zit het meest bepalend dan in, wat betekent dat dan in die praktijk? Want die is wat mij toch weer altijd doorslaggevend. Vanuit wat voor overtuiging je er ook naar kijkt.
Ja, dat vind ik een heel mooi iets om mee te eindigen. Jan, Hans, ontzettend bedankt voor deze aflevering. Er is heel veel moois gezegd. De luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Vrijmetselaars podcast. Mocht je nu vragen hebben of een bericht willen sturen, dan kan dat via Instagram. Zoek op Vrijmetselaars podcast en stuur me een bericht. Tot de volgende aflevering.